Welkom en fijn dat u kijkt naar dit Brexit-webinar over oorsprong, georganiseerd door RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mijn naam is Tom Jessen. Ik ga u voorstellen aan de gasten die in dit uur gaan praten met u over oorsprong. Dat is Jasper Mullenbaumer van de douane. Welkom, fijn dat je er bent. En naast jou zit Frank Bertens van de KVK. Welkom beiden. In dit uur praten wij over oorsprong. Dat doen we voor ondernemers die zaken doen, uiteraard met het VK. We zullen twee presentaties met u gaan delen die door beide heren gepresenteerd wordt. En als u vragen heeft, dan kunt u die ten alle tijde in de chat stellen. We hebben daar een sterk team voor u klaar zitten namens de KVK. Pieter en Mark, die zullen de vragen ook daar meteen beantwoorden. En namens de douane Roxanne, ook fijn dat jullie erbij zijn. Dank daarvoor. Dus uw vragen worden daar meteen beantwoord en vragen die relevant zijn voor een groter publiek, die zullen wij ook hier plenair bespreken en dus ook in de uitzending halen. Voor de mensen die dit...
Daar is de landelijke beleidsmatige taken.
Ja. Oké, hartstikke goed. Welkom. Frank, wat doe jij bij KVK?
Ik ben beleidsadviseur exportdocumenten en KVK geeft op 4 kantoren exportdocumenten af, ging over handelsakkoorden, zoals het akkoord met het Verenigd Koninkrijk. Dat is waar KVK zich mee bezighoudt. En ik ben de man achter de schermen die de collega's daarvoor aanschuurt.
Ja, en dan vaker aangeschoven in webinars. Ja. Mocht u meer willen weten, kijk vooral op Brexit Loket. Want er staan meer webinars, ook onder andere met beide heren. Voordat we beginnen met je presentatie, Jasper. Waarom is, en dan begin ik eigenlijk al een klein...
Oorsprong is belangrijk omdat dat ertoe kan leiden. Ik zeg kan, niet altijd. Maar als product dat je geen invoerrechten betaalt, als ondernemer... slash importeur. Dus dat is een duidelijk financieel belang zit daarbij.
Oké, nou, dat lijkt me belangrijk en ook uit de logistiek. Welkom allen. Ik stel voor dat we naar jouw verhaal gaan luisteren en dan komen alle elementen voorbij.
Ja, prima. Ik heb een korte presentatie voorbereid waarin ik eigenlijk echt even wil beginnen bij de basis. Wij merken intern in de vragen die binnenkomen dat er eigenlijk een tweedeling is. We hebben hele algemene vragen. Frank heeft een presentatie over de oorsprongsregels in de TCA. En die zal daarmee wat meer de inhoud in duiken. Ik wil heel graag schetsen waar die TCA nou geplaatst moet worden. Dus ik begin daarmee echt bij de basis van douanewetgeving. En ook formaliteiten. Nou, dit is de berichtgeving. Ik heb hier wat koppen uit het VK onder elkaar gezet. Maar er was een beetje een halleluja-stemming, want er was een deal en invoerrechten werden afgeschaft of zouden niet komen te gelden op dat moment. Maar daar zat afgesproken in die deal, die TCA, Trade and Cooperation Agreement. Dan is eigenlijk het allerbelangrijkste artikel voor ons op oorspronggebied, althans het deal, Goods 5, wat zegt dat douanerechten zijn afgezwaar, staat het er, op goederen van oorsprong uit de andere partij. En het is dus niet zo dat er geen invoerrechten gelden voor alle handel met het VK. Dat geldt voor zero quota, preferentiële oorsprong uit de andere partij. Nou, ik moet dan nog een stap terugzetten eigenlijk. Dat we ook te maken hebben met een doelgroep die nog niet heel veel ervaring heeft met douane en douaneformaliteiten. Dus Dylan, hoop ik althans, zal dit ook wel bekend zijn. Maar het begint eigenlijk met douanestatus. Alle goederen hebben een douanestatus. Dat kan zijn niet-Unie of dat kan zijn Unie, neu of eu. Om van niet eist en vervolgens vrijgave voor wat wij noemen het vrije verkeer. Ik heb dat... richting de EU worden verstuurd. Die komen aan bij de grens. Maar dat doet voor deze versimpelde weergave niet ter zake. Die niet-Uniegoederen, daarvoor wordt invoeraangifte gedaan. Bij die invoeraangifte wordt de heffing vastgesteld. De invoerrechten, de hoogte daarvan. Als die betaald worden, dan vindt dat in het vrije verkeer van de EU. En zo wordt de neu-status, de niet-status, vervolgens... Worden de niet-Uniegoederen Uniegoederen en kunnen door het vrij verkeer van goederen vrij reizen door de EU. De basis is dit. Nou, bij die invoeraangifte, zoals ik al zei, vindt heffing plaats. Dus er moet de hoogte van het invoerrecht worden vastgesteld. En daarvoor is van belang de waarde van dat goed en de oorsprong. Dit zijn eigenschappen die alle goederen hebben. Soms hebben goederen ook een preferentiële oorsprong. Dus niet altijd, maar soms. Als ze een preferentie wil zeggen, verzoeken om een verlaging van nultarief. Nou, daar zien we dus voor het eerst het begrip preferentiële oorsprong. Invoerrechten is afhankelijk van de preferentiële oorsprong. En de preferentiële oorsprong is ook wel de nationaliteit van goederen. Die kun je niet aflezen op het goed. Dat wordt wel eens gevraagd. We zien dat soort vragen veel van, ik heb hier een product, er zit een label aan, er staat op. Preferentiële oorsprong wordt vastgesteld op grond van oorsprongsregels. En oorsprongsregels wel eenzijdig werken, maar kunnen ook bilateraal werken. Dus wederkerig. En dat kan als zij zijn opgenomen in een overeenkomst.
Want dat lijkt me wel belangrijk. Ja. Uitleg aan de hand van een concreet voorbeeld. Dat
nou, ik heb,
wat hier staat.
Als ik naar de volgende sheet ga, dan wordt het vanzelf duidelijker. Hè? Ik heb gezegd, je kunt verzoeken om een verlaging van invoerrechten, regels. En die oorsprongsregels, die kennen eigenlijk hun basis in twee verschillende systemen. Ofwel eenzijdig, ofwel wederkerig. En dit is het mogelijk bekende APS-systeem, het Algemeen Preferentieel Stelsel. Dat is een preferentieel stelsel van de EU zelf. En dat zal, ik heb hier drie voorbeelden genoemd, maar het is een hele lijst, een aantal. En dit werkt eenzijdig. Dus producten van oorsprong uit, ik noem maar wat, Mali, kunnen bij invoer in de EU op grond van het algemeen preferentieel stelsel, de oorsprongsregels liggen ook in EU-wetgeving, bij invoer in de EU voor een verlaagd of nultarief in aanmerking het algemeen preferentieel stelsel. Dit is de situatie tot 1-1-2021, voor alle duidelijkheid. Eenmaal ingevoerd in de EU, zoals ik net heb laten zien, geldt vrij verkeer van goederen en konden die goederen vrij reizen naar het VK. Ik wil ook nu, dus komt ook buiten door de EU opgetuigde, zou ik maar zeggen, APS stelt nultarief worden ingevoerd uit Mali, van oorsprong zijn uit Mali bijvoorbeeld, of Cambodja, India, Bangladesh, noem allemaal maar op, kunnen het deel uitmaken van de EU, zal als die goederen onbewerkt naar het VK worden geëxporteerd, een fictief percentage 8% komen te gelden.
Hmm. Maak ik eventjes één tussenstap. Ja. Misschien maakt het dat wat ingewikkelder, maar ik wil het toch even vragen, omdat volgens mij de praktijk is naar het VK en ik heb daar een bedrijf of ik doe daar iets mee. En dat is toch voor die markt bestemd, dus dan ga ik daar iets mee doen.
Ja. Nou, dat is allereerst een vraag aan het VK eigenlijk om te beantwoorden, maar het VK kent een soort gelijkstelsel waar olie. Okay. Maar dan zul je dus daar gebruik van moeten maken. In dit voorbeeld komen in het vrij verkeer van de EU. En kunnen dus niet zonder meer tegen nultarief naar het VK, omdat zij hier in het vrij verkeer zijn gebracht. Sturen naar het VK en dan zul je in het, ik zal maar zeggen, APS van het VK moeten kijken wat de oorsprongsregels zijn. Nou, dat wordt misschien ingewikkeld, maar als de vaststaat dat de bestemming VK is,
rechtstreeks naar het VK te gaan.
Juist, okay. Ja. En dan in de VK-wetgeving te kijken wat de voorwaarden zijn die gelden voor. Dit is eenzijdig.
Nog, precies, we hebben er meer voor.
Ja, precies. Want ik heb gezegd, je hebt de oorsprongsregels kunnen. En nu werk ik eigenlijk even toe naar de TCA, waar Frank straks meer over zal vertellen. Dit is bilaterale werking. Ik heb hier Canada gepakt als partnerland. Maar we hebben uit mijn hoofd wel een stuk of 20 van dit soort partnerlanden als EU zijnde. Wederzijds goederenverkeer tussen de EU en Canada. Ik heb hier een horizontale streep om aan te geven dat zonder problemen, zonder formaliteit, et cetera. Tot 1-1-2021 zag het er zo uit. We hebben een CETA-akkoord, het wederkerige goederen tussen de EU en Canada tegen een verlaagd of nultarief kan worden ingevoerd, mits de goederen voldoen aan de oorsprongsregels als vastgelegd in deze overeenkomst van het uittreden van het VK. Het VK valt buiten de EU en daarmee buiten de werkingssfeer van dit CETA-akkoord. Dus in dit voorbeeld kunnen worden ingevoerd in de EU. Kunnen niet zonder meer worden doorgestuurd naar het VK, maar zullen daar tegen invoerrechten aanlopen, omdat zij nou eenmaal geen onderdeel meer uitmaken van de EU. Nou, en waar komt dan de TCA? En dit is eigenlijk waar ik naartoe wilde. Ik wil die TCA plaatsen in dit stelsel van preferentiële regelen. Tussen het VK en de EU. En dan alleen die goederen die van oorsprong zijn. Ja, kent oorsprongsregels die bepalen welke goederen onder deze overeenkomst vallen. Namelijk alleen de goederen die van oorsprong zijn uit de andere partij. Nog even gezegd, geen invoerrecht voor goederen van oorsprong uit de andere partij. Ja, en zo kun je eigenlijk alle bilaterale overeenkomsten van de EU intekenen. Ik heb nu hier dus zowel de TCA, die regelt ingekleurd. Die voorziet in een nultarief of een verlaging van invoerrechten voor goederen van oorsprong uit de EU of Canada. Het allemaal intekent een heel uitgebreid en ingewikkeld web van preferentiële regelingen. Die dus allemaal alleen maar bilateraal werken. Dus het ingevoerd tegen verlaging van invoerrecht. Per definitie ook in het VK kan komen. Ook al heeft het VK tegenwoordig zelf ook een handelsovereenkomst met Canada.
Uit in dit geval Canada onder CETA vallen, of wordt daar ook nog onderscheid?
Nee, ook daar geldt dat de goederen vallen alleen onder CETA, om het zo maar te noemen, als zij van oorsprong zijn als bedoeling komen. Dat geldt alleen voor goederen uit Canada die van preferentiële oorsprong zijn, als bedoeld in het CETA-akkoord.
Okay. Hier even kort een tussenkopje met een korte tussenconclusie. Wat valt onder CETA? Wat valt onder TCA? Hoe werkt dat weer met elkaar samen?
En dat is ook meteen de conclusie eigenlijk van mijn presentatie. Dat je zult, wil je voor verlaging van invoerrechten in aanmerking komen, en dat was voor of exporteer van preferentiële oorsprong. En voor die vraag zul je moeten kijken in een akkoord aankomen. Dus exporteer je of importeer je naar of uit het VK, dan zul je in de oorsprongsregels van de TCA, dus dat is de handelsovereenkomst, importeer je of exporteer je naar bijvoorbeeld Canada, dan zul je in dat akkoord moeten kijken of jouw goederen van preferentie één op één met elkaar te vergelijken. En dat maakt dit ook complex. En daarom wilde ik dit graag een keer uiteengezet hebben. Die TCA, dat is volgens mij waar Frank graag iets over wil vertellen.
Ja, ik stel even een paar tussenvragen. Ja. Dat geeft ons ook de tijd om te klikken die ze kan doen. Ja. Deze slides worden overigens ook gedeeld met u. Dus u kunt dit na afloop op Brexit Loket. Belangrijke. Een paar vragen eventjes voor jou, Jasper. Geef vooral aan, ik kan me voorstellen dat u thuis de vragen breed inschiet. Misschien zeg jij, dit valt niet onder mijn verantwoordelijkheid of onder die van Frank, maar ergens anders. Ook prima, maar ik ga hem even aan je voorleggen. Hoe kom ik aan mijn certificaat? Van oorsprong wordt gevraagd als.
Nou, dat is een vraag die ik graag aan Frank laat.
Nou, het zal in dit geval niet gaan om certificaten van oorsprong, maar om leveranciersverklaringen. Ja. En ja, je kunt aan je toeleverancier vragen of hij een preferentiële leveranciersverklaring wil geven. Maar je kunt hem daartoe niet verplichten. Dus is het echt nodig voor jouw handel, dan zou je misschien zelfs naar een andere toeleverancier moeten gaan zoeken.
Oké. Er worden ook enkele vragen gesteld die erg specifiek voor bepaalde sectoren gelden. Ik stel voor dat de collega's die in de chat die beantwoorden, dat die dat eventjes overnemen. Dat wij gaan luisteren naar het verhaal van Frank, die dus doorgaat op TCA.
Ja. Oké, dankjewel. De handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK, oftewel de TCA, is in werking getreden op 1 januari 2021. En zoals Jasper ook al aangegeven heeft, een heel belangrijk artikel goederen van preferentiële oorsprong van andere partij. En daar zit ook meteen al een pijnpuntje, want heel veel goederen reizen op en neer tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, om bijvoorbeeld goederen alleen maar te laten inpakken. Of een andere goederen door die bewerking in het VK niet de VK-oorsprong krijgen. En als je terugkomt, ja, dan zijn ze nog steeds van EU-oorsprong en kun je geen korting op invoerrecht krijgen. Dat is een serieus aandachtspunt waar veel bedrijven toch wel onder de streep mee te maken hebben. Laten we even infocussen op dat hele handels- en samenwerkingsakkoord. Om daar goed mee te kunnen werken moet je het juiste goederencodenummer allereerst vaststellen, want dat geeft informatie over de te betalen invoerrecht producteisen. Producteisen in het VK kunnen wijken van die in de Europese Unie. En natuurlijk heb je die goederencodenummers nodig om de preferentiële oorsprong, welke eis je product moet voldoen om voor die vrijstelling van invoerrecht in aanmerking te komen. Nou, invoerrechten die kun je eigenlijk in groepjes opdelen. Sommige producten zit geen invoerrecht op. Pak even zit een invoerrecht op. En dan is een handelsakkoord dus ook niet van belang, want ongeacht het land waar die vandaan komen, betaal je geen rechten. Heb je andere producten, bijvoorbeeld plastic producten, daar zit een derde landentarief op van 6,5%. Dus importeer je zo'n product, dan is de hoofdregel dat je 6,5% moet gaan betalen. En dan wordt het dus interessant om te kijken of er een handelsakkoord is met het land van oorsprong van die goederen. Want dan zou je dat van preferentiële oorsprong uit de Europese Unie, daarvan is overeengekomen. Dus je betaalt geen invoerrechten als je aan de preferentiële eis voldoet. Dat kan dus een verschil zijn met invoerrechten op goederen die uit andere. De overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, of tussen het Verenigd Koninkrijk en Turkije. Het kan goed zijn dat de invoerrecht niet per definitie daar naar 0% teruggaat, maar dat je nog een stukje moet betalen. Afhankelijk van het soort. Uit het VK is uiteraard ook altijd 0%, want zo is dat overeengekomen. En dat kan ook afwijken van invoerrechten uit andere overeenkomstlanden van de Europese Unie. Het hangt dus af van het soort product, het land van oorsprong en vooral ook de goederencode waaronder ze vallen. Nou, wanneer ga je dat handels- en samenwerkingsakkoord nu gebruiken? Dan ga je gebruiken als er invoerrechtgever waarvan preferentiële EU of VK-oorsprong moeten zijn. En je moet dat ook op de juiste manier aan kunnen tonen. Want de goederen kunnen wel van preferentiële oorsprong zijn. De vraag die je net stelde van zoing. En dan hebben we een product wat weliswaar in de EU gemaakt is. Wellicht ook nog aan de regeltjes voldoet. Maar als je het niet aan kunt tonen, dan kun je nog steeds geen gebruik maken van de overeenkomst. En dat is erg lastig in de praktijk. Nou, wat is oorsprong? Wat is preferentiële oorsprong? Toch weer even helemaal terug naar de basis. In aanvulling op hetgeen wat de oorsprong. Daar kennen we de verschillen bij. Dat goederen dus helemaal in een land of gebied voortgebracht zonder gebruikmaking van geïmporteerde bestanddelen. Of het zijn producten met die toereikend bewerkt zijn, maar dan wel volgens de voorwaarden van het oorsprongsprotocol. En als het product aan de eis voldoet, dan kan dat bij invoeren leiden tot kort.
Josine die stelt daar ook een vraag over. Zij zegt nou, wij maken zelf onze producten. Dan is het natuurlijk belangrijk, en dat kun je nu niet inschatten, dat weten we niet. Waar bestaan die producten dan uit en waar haal je die spullen allemaal vandaan? Ja. Stel dat het allemaal uit Nederland of de Europese Unie komt. Hoe zit het dan met
oorsprong zijn, dan voldoet het eindproduct automatisch aan de preferentiële eis. Je zult het wel aan moeten kunnen tonen door middel van weer die leveranciers.
Even heel concreet, dan moet ik dus kunnen aantonen welke bestanddelen daarin zitten en waar die vandaan komen en of dat precies allemaal uit de EU komt.
Ja. En zou je die stoel maken van het protocol voldoet? Want daarin staat precies aan welke eis je moet voldoen om tot preferentiële oorsprong te komen. En dan is de oorsprong van de grondstoffen niet meer relevant.
Okay,
er zijn eigenlijk meerdere wegen die tot hetzelfde kunnen leiden.
Precies. En dit was eventjes een hel en ergens vandaan kwamen. Ja, dan ligt dat heel anders en dat voert te ver om dat nu door te voeren, maar dat is wel goed om dat uit te zoeken.
Als je kijkt naar dat TCA, dan moet je die preferentiële oorsprong kunnen gaan bepalen. En in dat Trade and Cooperation die moet je ook zeker lezen. De laatste twee sheets van mijn presentatie die gaan over links naar deze stukjes informatie. Want daarin wordt uitgelegd van wat een bepaalde bewerking inhoudt, hoe je die moet lezen, hoe je die moet toepassen. Dus vergeet dat niet, er een paar uitgevist die belangrijk zijn. Artikel ORIG 3. Goederen zijn van preferentiële oorsprong als ze volledig verkregen zijn. Bijvoorbeeld een appel gegroeid in Nederland is een EU-land. Wordt hier geplukt van de boomgaten in een kratje en wordt naar het VK verstuurd. Die is volledig in Nederland of in de EU verkregen, is dus van preferentiële oorsprong en van preferentiële oorsprong. Ik maak in Nederland een kaasje van melk van Nederlandse koeien zonder geïmporteerde bestanddelen. Dan is die kaas per definitie ook van preferentiële Nederlandse CQ-EU oorsprong. Dan mag dat nog steeds, maar dan moet je wel voldoen aan de productspecifieke bewerkingsregel. En dan ga je dus kijken op basis van de tariefpost welk regeltje geldt voor dit product en kan ik daaraan voldoen. Dan moet je toch nog één heel belangrijk dingetje in de gaten houden en dat is de ontoereikende productie. Er zijn een aantal bewerkingen of handelingen opgesomd in de overeenkomst waarvan ze zeggen, ja, ook al voldoe je aan de preferentiële. Dus je kunt een product kleurtje geven, je kunt het product ompakken, je kunt een product eenvoudig samenvoegen waardoor je wel. Maar als je geen toereikende productie doet volgens de bewerkingsregel, dan ben je er dus nog niet. Dus je moet echt iets meer doen dan die ontoereikende productie. In artikel 7 wordt dat precies opgesomd welke bewerkingen dus ontoereikend zijn. Artikel 18 die zegt iets over bewijs van oorsprong en dat is in de meeste gevallen een attest van oorsprong. En in sommige gevallen kun je ook met importers knowledge werken, maar die is redelijk complex en gaan wij hier niet behandelen. De productspecifieke bewerkingsregels op basis van goederencodenummers en die posities van die goederencode 6109 op basis van die tariefpost zijn de bewerkingsregels vastgesteld. Nou, dat kan een bewerkingseis zijn, je moet iets maken uit banken of je mag een maximaal percentage derde landen bestanddelen hebben. Denk aan technische producten, machines. Daar mag je meestal 40% niet. Max non-originating materials. Ook die afkorting wordt in de inleidende aantekening keurig netjes toegelicht. Je kunt ook een oorsprongscriterium hebben die zegt er moet verandering van hoofdstuk plaatsvinden. Ik heb een boomstam van hoofdstuk 4401. Ik maak de plaats. En dat is verandering van tariefpost. Ik ben eigenlijk meteen de tweede aan het behandelen. Je gaat van hoofdstuk 44 naar hoofdstuk 94, verandering van hoofdstuk, en dan verander je van tariefpost. En je kunt zelfs ook een bewerking doen waarbij je in een tariefpost zit, dus bijvoorbeeld 9403, meubelen, verschillende soorten meubelen aan. Nou, maak je van onderdelen van meubelen van 9403-90 bij wijze van spreken een tafel van 9403-10, dan voldoe je aan de voorwaarden van onderverdeling van post. Nog ontreikende producten. Productie. Ik heb het net al even genoemd. Je gaat een geïmporteerd product eenvoudig bewerken. Het om- of verpakken en klassificeren. En zou er in dat geval een oorsprongscriterium zijn die een bepaalde waardetoevoeging voorschrijft. Ook al zou je aan die norm voldoen, dan krijg je nog steeds niet de preferentiële oorsprong. En dat is best wel een lastige. Ja, ontreikende productie. En daardoor verandert, straks al genoemd, je stuurt dus materialen in een tankwagen naar het Verenigd Koninkrijk. Dan laat je ze afvullen in flesjes die terugkomen. De bewerking, dus er. Die oorsprong verandert niet van EU naar VK door de bewerking die er plaatsvindt. De goederen houden hun EU op de douane te maken die invoerrechten willen heffen. Ook daar is een oplossing voor, dan zou je dus een passieve veredeling moeten doen, waarbij materiaal die je zelf al uitgevoerd hebt. Alleen dat moet je wel op voorhand regelen en niet pas als die goederen terug gaan komen. Dus neem die in ieder geval ook mee in je overwegingen. Nou, hier heb je een paar voorbeeldjes van productspecifieke bewerkingsregels. Ik heb daar hoofdstuk 6 uitgepakt, 04. Ik focus even in op 06-03. Ik stel een bosje bloemen samen en de eis daarvan is dat productie moet hebben plaatsgevonden waarbij alle materialen van hoofdstuk 6 volledig zijn verkregen. Dus van een bos bloemen moeten bloemen samen en daar zitten er een paar bij uit een land als Kenia. Dat gebeurt in de praktijk. Ja, dan heb je dus een probleem, want dan voldoe je niet aan deze eis. Op de volgende sheet ga ik uitleggen dat er dan toch nog een mogelijkheid is. Bijvoorbeeld bij hoofdstuk 76, aluminium en werken van aluminium, 76-01. Dan moet je een productieproces doen waarbij er de materialen van post veranderen. Dus de eerste vier posities van het product waarmee je begint moet anders zijn dan de eerste vier posities van het product wat je uiteindelijk gemaakt hebt. En je product van 1000 euro, dan mag je tot 500 euro geïmporteerde bestanddelen gebruiken. Maar er moet ook nog een verandering van tariefpost plaatsvinden. En doe je dat niet, kun je aan die eis niet voldoen. Niet gelegeerd aluminium of uit de resten en afval van aluminium. Dus dan wordt er specifiek voldoen. Die bewerkingen worden nogmaals allemaal in de inleidende aantekeningen verder uitgelegd. En dan ga ik naar de volgende sheet. Als het product niet aan de productspecifieke bewerkingsregel voldoet, dan is er misschien toch nog een mogelijkheid om tot preferentiële oorsprong te komen. Want voor de hoofdstukken 2 en 4 tot en met 25, met uitzondering van verwerkte visserijproducten van hoofdstuk 16, zijn. En dan moet je dus de bloemetjes op de weegschaal leggen bij het samenstellen van het bosje. Ik heb een bos bloemen die weegt bij wijze van spreken een kilo, flinke bos. Ja, dan mag dat tot 150. Ja, dan zul je dus wel een gewichtsspecificatie moeten maken en duidelijk de oorsprong van die bloemen goed moeten vastleggen in je administratie en kunnen onderbouwen om van deze regeling gebruik te kunnen maken.
Exact, en dit wordt dus ook bij de douane wordt dit getoetst, ja, dus steekproefsgewijs.
Ja, inderdaad, ik wilde dat aanvullen, maar Frank noemde het al. Het is dus niet alleen voeren, want die bloemen gaan naar het VK, daar wordt preferentie. VK kunnen ze dan denken van, hier zitten wel heel veel rozen uit, wij vermoeden Kenia in, klopt die EU-oorsprong wel? En dan kan het zijn inderdaad dat wij vanuit van de douane langskomen om te controleren of dat product inderdaad wel moet kunnen aantonen. En dat is dus het moet de EU-oorsprong hebben, maar je moet dat ook kunnen aantonen. Op dat moment, maar ook achteraf. En dus een goede administratie waarin dat moet daaruit zijn af te leiden.
Oké. Okay. Frank, nog even voor de duidelijkheid. De hoofdstukken die jij aanstipt, die komen uit het handels- en samenwerkings, de samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK. Dat zijn die hoofdstukken.
Dat zijn de voorbeelden die ik hier heb. Die hoofdstukken worden ook gebruikt bij internationale handel voor allerlei goederen.
Exact. Dus mocht u de sheets terugkijken.
De groepen producten van hoofdstuk 2, dan praat je over vlees. 4 tot met 25 zijn voedingsmiddelen, landbouwproducten en dergelijke. En dan met uitzondering van visserijproducten van hoofdstuk 16 mag je maximaal 15% van het gewicht dus aan niet-EU-materialen hebben. Voor alle andere fabriek, dus dan moet je met een hele andere invalshoek gaan kijken. En dan ga je dus kijken naar de waarde van je eindproduct.
Hier moet ik je toch corrigeren, Frank. Ja? Want het klopt dat er in de Nederlandse vertaling van de TE staat een fout. Dus misschien ook meteen een goede om iedereen op te wijzen. Ja. Maar in de Engelse versie, en dat is leidend, staat 15% van het gewicht voor de genoemde hoofdstukken 2 en 4 tot met 25. En 10% van de prijs af fabriek voor de hoofdstukken 15. Wettekst klopt niet en het wordt momenteel aangepast.
Oké, okay, ja. Bij deze. Okay.
Nou, dank je voor de input. Dus 10% van de prijs af fabriek en daarvan zijn uitgesloten de hoofdstukken 50 tot en met 63. En dat zijn de tolerantieregels. Die zijn, dus dan kom je weer in een heel andere tak van sport terecht. Nou, verder het aantonen van de preferentiële oorsprong moet je natuurlijk kunnen, zoals we net al aangestipt hebben, voor nacontroles. Nou, hoe kun je dat als producent doen? Je moet onderbouwen of uit je administratie laten blijken dat aan de eisen is voldaan. Door middel van. En dat kan dus door middel van een procesbeschrijving, waarin je gedetailleerd weergeeft van wat je allemaal doet. Daar kan bij horen een kostcalculatie, zeker als je te maken krijgt met een oorsprongscriterium waarbij een bepaalde waarde, materialen en tariefpostnummers. Want als de eis tariefpostwijziging is, ja, dan moet je wel weten onder welke tariefposten de gebruikte materialen vallen. Nou, als handelaar ben je een stuk gemakkelijker af, dan ga je die oorsprong aantonen door middel van een preferentiële leverstelt werd. Ik koop goederen in en mijn toeleverancier wil of kan geen verklaring geven. Ja, dan heb je toch problemen als handelaar, want je moet zo'n verklaring hebben. Nou, aan de rechterkant van de sheet zie je een voorbeeldtekst van zo'n preferentiële leveranciersverklaring. En die teksten zijn te downloaden van de KVK-website in de vorm van een Word-documentje wat u in kunt vullen of in kunt laten vullen door een toeleverancier, zodat u altijd over het juiste bewijsstuk beschikt. Ga je dus van EU naar VK en dan moet je een attest van oorsprong gebruiken. Dat is een voorgeschreven tekst, die is voorgeschreven in artikel ORIG 18. En tot de goederen aan de preferentiële eisen voldoen. Maar heb je een exportzending met goederen van preferentiële oorsprong boven de 6000 euro, dan is een REX-registratie vereist. Dan moet je weer naar onze vrienden van de douane een REX-registratienummer aangeven. Wel belangrijk. Heb je eenmaal een REX-registratie, dan mag je die voor alle overeenkomsten gebruiken. Want die wordt ook gebruikt bijvoorbeeld voor export naar je afdoende voor alle overeenkomsten. Exporteer je van het VK naar de Europese Unie, oftewel import in de Europese Unie, dan is er aan Britse zijde altijd de verplichting om een Brits EORI-nummer te vermelden in het attest, ongeacht de waarde van de goederen. Dus dan geldt er helemaal geen vrijstelling. Ieder Brits oorsprong beschikken, want wordt er vanuit de andere kant een verzoek tot nakontrole gedaan, dan moet je wel kunnen onderbouwen dat je terecht een attest van oorsprong hebt ingevuld, want anders wordt alsnog je claim voor preferentie teniet gedaan.
Er staat goederen, hè? Nog eventjes één vraag. Gaat dat
preferentiële EU-oorsprong zijn? Dus jij mag, als jij een winkel gaat bevoorraden en je hebt voor 100.000 euro spullen in China komt en 5.000 euro uit de Europese Unie, dan mag jij gewoon een attest van oorsprong opzetten. Zit in die zending voor meer dan 6.000 euro of meer aan EU-goederen, preferentiële EU-goederen, dan moet je zo'n attest opstellen met een REX-registratienummer erin.
Oké, maar het gaat dus om de totale waarde van de vracht, niet om één onderdeel.
Het gaat om de totale waarde van de vracht van goederen van EU-oorsprong zijn. Die van EU-oorsprong zijn. Ja, dus als jij schoenen en kleding levert dan, en het komt uit de EU, is van preferentiële EU-oorsprong, dan mag je dat bij elkaar optellen.
Ja. Helder.
Oké, dan een voorbeeldje van zo'n attest of European Union Preferential Origin. Een plaatsdatum en een naam van de exporteur moet je dan invullen. Een handtekening is niet nodig. En dit is dus de kortingsbon, noem het maar even. Het gaat om goederen van preferentiële oorsprong en waardoor je korting op invoerrechten gaat krijgen. Dan heb ik nog een aantal nuttige links hier ingezet. Twee sheets met nuttige links. Als je de presentatie zoals ik die nu gegeven heb volgt, dan kun je van het